gemeente namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Dominee Procé kan vandaag helaas niet voor ons voorgaan. Vanwege zware sneeuwstormen in Toronto was er de afgelopen dagen geen vliegverkeer meer mogelijk. De dominee en zijn vrouw hopen nu aanstaande dinsdag thuis te komen. De catechisaties van morgenavond en de bijbellezing van dinsdagavond komen te vervallen. Ik hoop u vandaag in beide diensten voor te mogen gaan. Morgenavond zal er cursus geestelijke vorming zijn in de Hoeksteen. Dominee M. Klaassen hoopt te spreken over het onderwerp omgang met het lijden. Aanvang om 7:45. Aanstaande dinsdag zal de Klasses Rotterdam vergaderen in de kerk te Barendrecht. Donderdagavond zal er cursus geestelijke vorming zijn in de Rehobothkerk. En de heer H. van Groningen hoopt te spreken over het onderwerp Maakt geloof ziek? Aanvang om 7:45. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen, gemeente, van Psalm 86 en daarvan het eerste vers. Psalm 86 en daarvan vers 1. Neig, o Heere, uw gunstig oren om mij in mijn angst te horen. Ben ellendig, diep in nood. Psalm 86 en daarvan het eerste vers. Luisteren naar de wet des Heren en laten we in aansluiting erop zingen uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Daarna zal de schriftlezing zijn uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het vijfde hoofdstuk, vers 1 tot 15. We luisteren dus naar de wet des Heren. We zingen daarna Psalm 86, vers 6. En de schriftlezing vervolgens is uit Johannes 5, vers 1 tot 15. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing dus uit Johannes 5, vers 1 tot 15. Na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de Schaapspoort een badwater, hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende 5 zalen. En in de zalven lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering van het water, want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. Die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was. En aldaar was een zeker mens die 38 jaar krank gelegen had. En Jezus, ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zei tot hem: wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem: Heere, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zei tot hem: sta op, neem uw beddeken op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was Sabbat op diezelfde dag. De Joden dan zeiden tot degene die genezen was: het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen. Hij antwoordde hun: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd: neem uw beddeken op en wandel. Zij vraagden hem dan: wie is de mens die u gezegd heeft: neem uw beddeken op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken, alzo er een grote schare in die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tot hem: zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. De tekst voor de prediking van deze morgen vinden wij in Johannes 5 en in Johannes 19. Johannes 5, het 7e vers, het middelste gedeelte, deze woorden: Heere, ik heb niet een mens. En dan Johannes 19 en daarvan het 5e vers, het laatste gedeelte, waar de woorden van Pilatus opgeschreven staan, deze woorden, Johannes 19, vers 5, het laatste gedeelte: zie de mens. In de voorbeden willen wij gedenken aan broeder C. Hameling, die in Calando is, voor zuster Beket, die nog in het ziekenhuis in Dirksland is. En dankzegging willen wij doen voor broeder Groteboer, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En ook voor zuster Nieuwland, die ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heere. Zo is het, Heere, aan de morgen van deze dag die aan uw dienst gewijd en geheiligd is, dat wij hier samen mogen komen in uw huis. Heere, in het rijk der natuur laat gij het zo uitkomen, hoe majesteitelijk, hoe groots gij zijt. Want het is een geweldig gezicht als wij zien hoe alles bedekt is onder de sneeuw, en hoe daar ook uw heerlijkheid en majesteit in uitkomt. Heren, maar ook worden we ermee geconfronteerd hoe daar de machten zijn in de natuur, machten waar wij mensen niet tegen bestand zijn. En dat is dan ook zo duidelijk uitgekomen als we denken aan 60 jaar geleden, hoe daar de watersnoodramp was en hoe daar zoveel mensen zijn omgekomen. Het is nog niet zo lang geleden dat dat herdacht mocht worden. En dan denken we ook aan dominee Procee en zijn vrouw die in Canada zijn en waar zulke sneeuwstormen zijn, waardoor ook alles lamgelegd is in het verkeer en waardoor er ook al doden zijn gevallen. Heere, het spreekt ons alles van uw heerlijkheid en macht en majesteit. En daarom laat het ook verstaan mogen worden. Want als we er niet voor bewaard worden, dan gaan we er allemaal aan voorbij. En dan spreken we er wel over, maar dan zegt het ons verder niets. Maar Heere, werk door uw geest nog krachtig, opdat ook die sprake van u daarin verstaan mag worden. En hoe heerlijk en hoe majesteitelijk gij ook spreekt door de natuur, nog heerlijker, nog duidelijker spreekt gij en maakt gij u bekend in de schriftuur, in uw woord. Want het boek der natuur predikt ons uw heerlijkheid en majesteit, maar leert ons niet de weg der zaligheid. En dat mogen we juist vanuit uw woord horen. En dan hebben wij ook vanmorgen naar uw woord en wet al gehoord. Het is ons voorgelezen, Heere. En dan zegt gij het ook heel duidelijk. Des Heere wet nochtans verspreidt volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. En dat is Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. En wat hebben we dat als slechte, als eenvoudige mensen nodig, Heere, dat onderwijs. En daarom mogen wij ook vandaag naar uw woord gaan luisteren. Het is de eerste Lijdenszondag. En de lijdenstijd is aangebroken, de weken waarin wij ons richten op hem die in het Oude Testament reeds geprofeteerd was als de man van smarten, verzocht in krankheden, en die de weg wilde gaan naar het kruis. Heere, geef dat ook zo verstaan mag worden, dat het juist daarom is dat zondaren bekeerd kunnen worden, en dat ook zo in uw naam ook nog gepredikt kan worden en mag worden, bekering en vergeving der zonden. Heere, laat dat ook vanmorgen zo weer klinken in ons hart. Wil gij zelf door uw Heilige Geest het toepassen en dat het ook gehoord mag worden en dat het gezegd kan worden: zie, deze en die is al daar in Sion geboren. Want dan zult u als de Allerhoogste ze zelf bevestigen en schragen en schrijven op de rol waar gij de volken schrijft en hen tellen als in Israël ingelijfd. Heere, wil gij zo ons gedenken, en dan zeggen wij uw naam dank dat wij zo vanmorgen hier kunnen zijn. Heere, wij willen ook dominee Procee en zijn vrouw gedenken. Zij zullen ongetwijfeld ook met hun gedachten in ons midden zijn. Wil gij ze ook sterken, ook als daar nog uw woord uitgedragen mag worden. En als gij het schenkt, Heere, wil gij dan ook in deze week ook geven dat de terugkeer weer mogelijk is. Heere, wil gij ons gedenken en wees gij met allen die het moeilijk hebben, ook door de weersomstandigheden. Heere, wil gij ze sterken en zegenen. Wil gij geven uw zegen aan de zieken, zij die vanwege ziekte of vanwege andere omstandigheden wettig verhinderd zijn om de gang naar uw huis te maken. En dat kan ook door deze winterse omstandigheden zijn. Heere, wil gij ze gedenken, ook als ze meeluisteren, nu of op een later tijdstip.
Geef dat uw woord ook zo tot onderwijzing mag zijn. In het bijzonder willen wij broeder Hamelink aan u opdragen en hem gedenken als hij zo ernstig ziek is en in Calando is. Heren, u bent niet aan tijd of plaats gebonden. Wil hij ook hem nog gedenken en ondersteunen en sterken. En allen die hem omringen, zijn vrouw en kinderen, heren, wil gij ze in deze weg sterken en zegenen. En wil gij ook zo aan zuster Beket gedenken, die nog in het ziekenhuis in Dirksland is. Wees ook bij haar en ondersteun haar. En wil gij ook haar en haar man in uw gunst aanschouwen. We mogen ook uw naam dankzeggen voor broeder Groteboer, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt het daarin ook wel willen maken en wil geven, heren, dat de operatie die hij onderging ook een goed verloop mag hebben en ook tot zegen gesteld mag worden. Wij dragen ook zuster Nieuwland aan u op, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wil gij haar en haar man ook gedenken in de omstandigheden van hun leven. Heren, wil gij geven dat ook ondervonden mag worden dat u die God bent die alle dingen kan doen medewerken ten goede. Wij kunnen wel eens wegen moeten gaan die zo moeilijk zijn, zo onbegrepen. Heren, en toch weten we dat gij boven dat alles staat. En dan kunnen wij het niet allemaal begrijpen en dan kunnen wij het niet alles verstaan. Heren, maar u zegt toch ook in uw woord, na deze zult gij het verstaan. U kunt toch ook het nog zo maken dat het tot zegen zij. Geef dat, heren, dat het geheiligd mag worden. Een ziekbed, een kruis, beperkingen en moeite in het leven. Tegenslagen, heren, wat zijn er ook vaak dingen in het maatschappelijk leven. En dat er zorgen zijn ook vanwege de economische omstandigheden van ons land. Heren, geef dat ook in al die omstandigheden, maar die weg mag gegaan worden naar u, omdat gij het hebt gezegd, werp al uw bekommernis op mij. Heren, en dat het dan ook zo geheiligd mag worden, dat het nog gehoord mag worden. Heren, en dat het nog gezien mag worden, dat gij het tot zegen wilde stellen. Want u bent die God, heren, die kracht naar kruis schenkt, maar die ook wegen en middelen kan gebruiken om ons voor uw aangezicht tot verootmoediging te brengen en dat het tot zegen mag zijn voor uw volk en kinderen, tot onderwijzing, maar ook tot bekering van onbekeerden. Heren, zo mogen we alle noden en zorgen voor u neerleggen. Wil gij ons ook vanmorgen in spreken en in het luisteren, in het zingen, in het offeren, in het orgelspel, in alle dingen gedenken. En dat het nog mag zijn tot eer van uw naam, dat wij vanmorgen hier samen mogen zijn. Wij vragen het u niet omdat wij het verdiend hebben, want dat getuigt alles tegen ons. Maar alleen pleitend op de zoen- en kruisverdiensten van die borg- en zaligmaker, Jezus Christus, uit genade. Amen. U krijgt thans gelegenheid uw gave af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. En dan willen wij zingen uit Psalm 142, daarvan de verzen 2, 4 en 5. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld was door ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. En het vijfde vers, ik riep tot u, ik zeide, o Heer. Laten wij straks, gemeente, in aansluiting op de prediking zingen uit Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. Menigmaal, gemeente, horen wij de klacht dat mensen eenzaam zijn. Dat mensen zich alleen gelaten voelen en in eenzaamheid soms hun weg moeten gaan. En dat is eigenlijk ook begrijpelijk, want in het paradijs was er geen eenzaamheid. In het paradijs, waar God de mens geschapen had, hoe had de Heere de mens geschapen, jongens en meisjes? Hoe had hij de mens geschapen? Hoe had hij alles geschapen? Goed. De Heere zag alles wat hij geschapen had en hij zag dat het goed was. Er was geen eenzaamheid. Nee, want de Heere had zelfs gezegd, toen hij Adam ook geschapen had, de mens naar zijn beeld, kennis, gerechtigheid en heiligheid, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp geven die als tegenover hem zou zijn. En zo was er ook geen eenzaamheid. Nee, Adam en Eva kenden God aan de wind des daags. En zo was er gemeenschap tussen God en de schepper, God de schepper en de schepping. Maar door de zondeval, ja, zie je duidelijk de gevolgen ook in de eenzaamheid die komt. De gebrokenheid die er is, allereerst tussen God, de schepper en de mens. Want Adam en Eva, die gaan zich dan verbergen voor de Heere in het geboomte. Ja, gaan ze zich verbergen, ze zijn bevreesd. En als de Heere Adam tot verantwoording roept, Adam, waar zijt ge? En als die dan vraagt, ja, hoe is dat dan? En wat zegt Adam dan? En dan zie je al iets van de eenzaamheid weer. De verbroken verhouding. De vrouw die gij mij gegeven hebt. En Eva die zegt, de slang heeft mij te eten gegeven. Voelt u wel? Dan zie je hoe eigenlijk al die verhoudingen, die gemeenschap, helemaal al verbroken is. En dat het nog Gods goedheid is. Paradijsvruchten, het huwelijk, maar dat we dan toch ook ziet dat het niet ook duidelijk is dat de mens, ja, zich eenzaam gaat voelen. En dat er het individualisme is en dat de mens zich zo eigenlijk helemaal op zichzelf teruggeworpen ziet. Wel nu, wij gaan vanmorgen ook in gedachten naar Jeruzalem. En daar horen wij hoe de Heere een eenzaam mens, een man die 38 jaar ziek was, hoe hij die geneest, hoe hij de eenzaamheid waarin deze man verkeerde en die hij verwoordt in die woorden, ik heb geen mens. En hoe de Heere dat gaat verbreken. Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had. O Heere, de Heere gaat die eenzaamheid verbreken. Nou, dat is het thema voor de prediking van deze morgen. Christus doorbreekt de eenzaamheid in Bethesda. Dat is het thema voor de prediking. En dan letten we allereerst op een ernstige patiënt. Deze man die 38 jaar ziek was. We letten op de grote heelmeester, de Heer Jezus Christus. En we zien dan ook hoe Pilatus hem als het ware aanwijst, zie de mens. En hij is hier al als de grote heelmeester. En we letten ten derde op een persoonlijke toepassing. Vers 14, de Heere gaat als die grote heelmeester ook een nabehandeling geven. Christus dus doorbreekt de eenzaamheid in Bethesda, een ernstige patiënt, de grote heelmeester en de persoonlijke nabehandeling. Daar in Bethesda, daar is eigenlijk een ziekenhuis. Veel ziekenhuizen of meerdere ziekenhuizen of andere tehuizen worden ook wel genoemd. Bethesda, in Hogeveen heb je een ziekenhuis, Bethesda. En ik dacht ook hier in Dirksland ook het ziekenhuis Bethesda. En wat betekent dat eigenlijk, Bethesda? Dat betekent huis van weldadigheid, huis van barmhartigheid. En daar bij de schaapspoort in Jeruzalem, daar is Bethesda. En dat is een badwater, dat is een vijver. En om die vijver heen zie je dan eigenlijk vijf zuilen. En daar zijn als het ware vijf zalen in dat ziekenhuis, zullen we dan maar zeggen. En daar liggen ernstige patiënten, allerlei ziekten, kreupelen, blinden, verdorden, noem maar op. Allerlei ernstig zieke patiënten zijn daar in die vijf zalen, in die vijf paviljoens, zouden we haast zeggen, in Bethesda. Maar als wij in een ziekenhuis komen, als jullie jongens en meisjes ook eens wel eens in een ziekenhuis zijn, wat zie je dan? Dan zie je verpleegsters, verplegers, dan zie je mensen op bedden liggen en dan zie je hoe daar dokters rondlopen en hoe patiënten naar de operatiekamer worden gebracht. En dan zie je dat patiënten na verloop van tijd ontslagen worden en dan komen andere patiënten weer binnen. En dat is een heel beweging daar in een ziekenhuis hier op aarde. Maar dit ziekenhuis, Bethesda, daar bij die schaapspoort in Jeruzalem, daar is het heel anders. Want heel dat ziekenhuis daar, dat is eigenlijk één grote wachtkamer. Al die patiënten, die liggen daar alleen maar te wachten. Waarop? Waarop wachten ze nou? Ze wachten op de roering van het water. Als het water opeens gaat bewegen, borrelen of zo in beroering komt, dan wie de eerste is die in dat badwater afdaalt, die in dat badwater komt, die is genezen. Als dat water in beroering is, dan is dat heel geneeskrachtig en de eerste patiënt die is genezen, die daarin komt. En hoe is dat dan? Hoe is dat dan? Water in beroering. Ja, wij zouden zeggen, misschien is dat heel geneeskrachtig. Zijn er allerlei zwavelstoffen in dat water of hoe dan ook, dat geneeskrachtig opeens is? Nee, het kan misschien wel zo zijn. Maar men wist, dan is er een engel uit de hemel nedergedaald en die heeft dat badwater in beroering gebracht, aangeraakt. Dus een engel, wat is een engel? Een engel is een gedienstige geest en de engelen die moeten Gods bevel uitvoeren. Dus als het zo beschreven staat in Gods woord, dan wordt het heel duidelijk. Dat is de Heere dus die dan dat water zo geneeskrachtig maakt. Dat is van God. En wat is dat ook een les voor ons, hè? Waarom? Kijk, wij zeggen vaak, oh, die kuur is goed aangeslagen. Die antibiotica-kuur of die penicilline of de behandeling, die therapie, nou, dat is heel goed gegaan en daar ben ik door genezen. En dan kunnen we inderdaad zeggen, de Heere geeft middelen, geeft artsen, geeft geneesmiddelen, therapieën, waardoor er genezing mag komen. Maar laten we toch nooit vergeten dat het aan Gods zegen al gelegen is. En dat Hij die middelen moet zegenen, want het kan ook gebeuren dat de dokters machteloos staan. Ik heb alles geprobeerd, alle geneesmiddelen die er dan waren voor die kwaal, maar het helpt niets. En dan voel je wel, we hebben zo nodig dat we ook zien dat het alles de Heere is die het moet zegenen. En die ook daarin ook middelijk dat wil schenken, ook vandaag. En zo mag daar in Bethesda die weldadigheid ervaren worden. Hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan de Heere weldadigheid bewijzen? Hoe kan de Heere erbarming schenken, ontferming schenken? Hoe kan dat? Dat kan alleen om Christus wil. En daar hebben de profeten van het Oude Testament al van gesproken. Er zal een fontein geopend zijn uit het huis des Heren. Een fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Wie is die fontein? Wie is die fontein tegen de zonde, tegen de onreinheid? Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de Zoon van God. En daarom kan de Heere weldadigheid bewijzen. Daarom kan hij ontferming schenken. Om Christus wil. Omdat die fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid is, kan de Heere zo genadig en barmhartig zijn. Bethesda. En nu weten we, ja, de Heere is gekomen. De Heere heeft alles volbracht. De Heer Jezus, jongens en meisjes, hij is nu in de hemel. Hij is verhoogd. En daar is nou die fontein, waardoor er barmhartigheid, ontferming ontvangen kan worden. En dan zou je denken, want daar in Bethesda, ja, daar was het maar van tijd tot tijd even dat er, ja, die weldadigheid ervaren werd. Maar die fontein die is geopend, dag en nacht. En dan zou je verwachten dat daar velen ook wel zijn. Om bij die fontein genezing, barmhartigheid, weldadigheid te verwachten. En er zijn er ook in ons midden wel, denk ik, die daarvan kunnen spreken. Hoe ze uit hem, uit die heilsfontein, de Heer Jezus Christus, hoe ze uit hem bediend zijn. En dat de goddelijke ontferming, weldadigheid ervaren werd. Maar dan zeg je, ja, wat hoor je daar weinig van? Wat hoor je, bent u, ben jij, ben je daar veel gevonden op je knieën om te roepen, Heere, help mij. Ontferm u over mij. O, ik ben een arme zondaar. Ik ben ook zo blind, zo naakt, zo ellendig, zo diep ellendig. Heere, help mij. Ontferm u over mij. Wees mij, de zondaar, genadig. Wordt u daar gevonden? Want dat heb je nodig. Je kan niet zonder. En hoe komt het dat je nou zo weinig van hoort? Dat mensen wel veel praten over geloof en over dit en over dat. Maar dat je zo weinig hoort dat ze nou als een ellendige, want we zijn allemaal ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt, zegt de Heere. Maar dat we zo weinig gevonden worden daar bij die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Het komt omdat er geen nood is, geen schuld is. Omdat mensen het nog zo goed met zichzelf hebben getroffen en zo kunnen uitvinden. Maar dat je zo weinig hoort, Heere, help mij, red mij. Wat moet ik doen omdat ik zalig word, roept de stokbewaarder. Gelooft in de Heer Jezus Christus. En dan is het eigenlijk, ga naar die heilsfontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Want de Heer Jezus heeft tegen die Samaritaanse vrouw gezegd, het water dat ik hem zal geven, want dan dat andere water, daar krijg je weer dorst, maar dat water dat ik zal geven, dat is dat levende water, dat zal in hem worden een fontein, springende tot in het eeuwige leven. Nou, en daar zie je nou eigenlijk. Nou is eigenlijk heel deze wereld wel eens vergeleken met Bethesda. Allemaal mensen met kwalen, met de grote zondekwaal. Maar wachten ze nou? Zijn er nou wachtende op de genezing? En dan moeten we eens kijken. Dan ligt daar een ernstige patiënt. En er was een zeker mens, staat er in de Bijbel, die 38 jaar krank gelegen had. Een mens. Hij was, ja, verlamd. Misschien was het een spierziekte. Misschien was het vanwege een herseninfarct dat hij zo verlamd was. We weten het niet. Maar in ieder geval, hij ligt daar al 38 jaar lang. En hij wacht daar. Maar ja, er is nog nooit gebeurd dat er voor hem genezing kwam. En je moet je dus even indenken. Laatst was ik in een verpleegtehuis. En daar vertelde een van de medewerkers, er waren zeg maar zo'n 150 patiënten daar in dat verpleegtehuis. En toen zei die medewerker daar, ja, iedere 3 jaar gemiddeld, zeg maar, dan is er een hele nieuwe bevolking van patiënten. Er gaan patiënten die overlijden. En de een naar de ander, en dan zeg je, ja, dan is het al in 3 jaar tijd dat er weer helemaal andere patiënten zijn. Er zijn natuurlijk ook wel patiënten die 10, 15 jaar daar liggen. Maar zo gemiddeld 3 jaar. Dan zeg je, ja, zo heeft deze man daar ook gelegen. En hij heeft de ene patiënt zien komen en de andere zien gaan. En hij ligt er nu al 38 jaar. En dan staat er van die grote heelmeester, Jezus ziende. Daar moet je goed op letten. Lees daar nou niet overheen. Jezus ziende. Jezus ziet hem en hij ziet gelijk alles. Want hij is alziende. Hij ziet hem daar liggen in zijn grote nood. En hij peilt daar ook de diepte van dat lijden. Want in zijn alwetendheid weet de Heere ook dat deze man daar al 38 jaar lang ligt. Jaar in jaar uit. Zo ziek verlamd. En wat zal die teleurgesteld zijn. Toen daar de eerste keer die engel was gekomen en toen daar die roering van dat water was. En ja, anderen hem voorgingen. En de tweede keer en de derde keer. Maar de hoop op genezing is helemaal de bodem ingeslagen. En dan staat er, en wetende dat hij al lange tijd gelegen had, zei tot hem, wilt gij gezond worden? Die heelmeester, die ziet, die weet en die spreekt, wilt gij gezond worden? En dan kunnen wij misschien wel zeggen vanmorgen, ja, misschien is er wel iemand die dat zegt bij zichzelf. Ja, dat is toch eigenlijk een vreemde vraag om dat zo te stellen. Dat is een beetje wreed. Als je weet dat iemand al 38 jaar ligt en teleurgesteld is, keer na keer. Maar u voelt wel, de Heere doet nooit iets zonder bedoeling. Nee toch? Hij weet wat hij doet en hij doet nooit iets zonder bedoeling. Wij kunnen wel eens een vraag stellen, hij zegt er is helemaal niet over nagedacht hoe dat overkomt en hoe die vraag gesteld wordt. Maar de Heere, die weet alle dingen. Hij weet waar u woont, hij weet waar jij bent. En er is niemand in de kerk die hoeft te zeggen, maar mijn weg is voor de Heere verborgen. Dat kan zo wel eens lijken, dan zeg je ja, het lijkt wel voor de Heere verborgen, mijn nood, mijn verdriet, mijn smart. Maar de Heere die weet het. En de Heere die zegt ook juist met deze bedoeling, wilt gij gezond worden? Wilt gij gezond worden? En daar gaat de Heere dus wijzen op de mogelijkheid van genezen. Terwijl die man juist alle spankracht verloren heeft. En als hij helemaal teleurgesteld is, en gedesillusioneerd is. Wilt gij gezond worden? En dan zegt hij het ook heel eerlijk. Ik heb geen mens. Ik heb geen mens. In het Engels, in de King James vertaling staat er misschien... jongens en meisjes die al Engels krijgen op school... die kunnen het wel verstaan wat er daar in die King James Bijbel staat. Daar staat, sir, I have no man. Wat een nood. En tegelijk ook beschamend. Want was er dan niemand die eens heeft gedacht... oh, maar die man moet toch ook een keer geholpen worden? Nee, kennelijk niet. En dan voel je wel dan ook de zonde die maakt ons ook zo blind... ook voor de naaste. En daar ligt hij. Ik heb geen mens... Terwijl daar zoveel mensen waren, ze gingen naar de tempel om te bidden, om te offeren. Daar liepen de priesters, daar liepen de levieten, de fariseeërs, de schriftgeleerden, de mensen die op de hoeken van de straten stonden te bidden. Ik heb geen mens. Wat een aanklacht is dat. Oh, je kunt zeggen, maar wij hebben wel bezoekregelingen. Die we opstellen, wij hebben wel thuiszorg en mantelzorg en noem maar op, vrijwilligers. Ik heb geen mens, zegt deze man. En dan voel je wel dat ook een grote nood voor hem is. We worden geroepen om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Eigenlijk zegt hij dan ook, ik heb geen God, want er is niemand die naar mij omkijkt. En is dat ook niet de nood eigenlijk? De nood van ons bestaan, dat we hebben gezegd, ja, net als in de Franse revolutie, ni Dieu, ni maître, geen God, geen meester. Geen God voor je hart en geen borg voor je ziel. En dan kun je veel mensen om je heen hebben, maar dan sta je toch alleen. En dan kun je veel hebben... Je kan zeggen, ik heb nog een man, ik heb nog een vrouw, ik heb nog een vader of een moeder, of ik heb nog kinderen, ik heb nog familieleden, ik heb nog gemeenteleden. Ja, en dat kan ook een voorrecht zijn dat je zo meeleven hebt en dat je nog mensen om je heen hebt. Maar als je nou straks voor de doodsjordaan staat, we moeten er ook om denken dat we moeten sterven. En wat is sterven? Wat is dat? Sterven, dan moet je God ontmoeten. En dan inderdaad, dan kom je erachter, ik heb geen mens. Nee, dan is er geen mens. Al staan er allemaal mensen rond je doodsbed, dan moet je er zelf alleen maar doorgaan. Want dan is er geen mens die iets voor je kan doen. Dan sta je alleen, dat is de grote nood. En daarom, wat is het ook nodig dat we ons daarop bezinnen? Ik heb geen mens. Nee, hij bedoelde natuurlijk geen mens die mij daar in het water kan werpen, zodat ik ook als eerste daarin kom. Maar dan voelen we ook daarin ligt een boodschap, ook voor ons, dat al kunnen we dan nog zoveel hulp hebben, maar we moeten alleen voor God verschijnen en we moeten rekenschap afleggen. En zo ligt daar deze man in die nood. Maar onze tweede gedachte is de grote heelmeester. En die grote heelmeester, die gaat naar hem toe en die zegt, wilt u gezond worden? De Heer gaat hem dus die mogelijkheid, zei ik al, van genezing voorhouden. Want er is genezing, er is hulp. En hij is gekomen, die grote heelmeester, om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen de gebrokenen van harte, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht en om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. En daar staat deze heelmeester. En wat zegt hij? Neem uw beddeken op en wandel. En dat gebeurt. In één wenk is hij genezen. Zie je wel? Hij geeft de moeder kracht. En hij vermenigvulde de sterkte die geen krachten heeft. Er gaat een schok als het ware door zijn lichaam. En hij voelt opeens dat hij zijn spieren weer kan gebruiken. En dat de krachten weer terugkeren. En ieder wonder wat de Heere verricht, dat is een teken. Teken van zijn macht en heerlijkheid. Dat zijn stem levenwekkend is. En dat zo hij de dingen die niet zijn, roept alsof ze waren. Hij heeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Een heerlijke boodschap, gemeente. Een heerlijke boodschap. Ja, waarom? Omdat deze boodschap ons zegt, hij is gekomen. En hij wil doden het leven geven. Heeft u wel eens zijn stem gehoord in de prediking? In zijn woord? Zijn roepstem? Hebt u die stem wel eens gehoord? Dat hij roept en klopt. Bekeert u, bekeert u. Gelooft mijn heil, mijn troostrijk woord. Die roepstem ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Sta op uit dat zondegraf, uit uw zondaarsleven, uit uw opgaan in de wereld. U vasthouden aan uw eigen gedachten en uw eigen ideeën. En waar de Heere zo spreekt, daar gebeuren er wonderen. Want hij is in deze wereld gekomen. Hij is in deze nood van de wereld gekomen. En Pilatus die zegt het, zie de mens. De mens. En in die lijdenstijd, dan volgen wij hem op de Via Dolorosa. Wat is dat, de Via Dolorosa? Dat is de weg der smarten, de mens. En daar staat hij voor Pilatus als een spotkoning. Zie de mens. En Pilatus die weet eigenlijk niet wat hij zegt, maar de Heilige Geest heeft het op laten tekenen opdat wij het horen. De mens, de zoon des mensen, de tweede Adam die gekomen is om alle gerechtigheid te volbrengen. En nu moest hij komen, de man van smarten, zonder zonde, maar tot zonde gemaakt worden. En daar staat hij voor Pilatus, zie de mens. En straks, o zal het zijn, hoe hij aan het kruis houdt, aan het vloekhout hangt. Hoe hij als borg en middelaar, de mens, het uitroept. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij moest verlaten worden, van God verlaten en verdrukt. En de zon hield haar stralen in en de aarde, hij kan zijn voetstappen niet meer dragen. Hij hangt aan het vloekhout, tot een vloek gemaakt. En zo moest hij de dood in. De man van smarten, de mens, zie de mens. Hij moest de dood in en hij moest de dood overwinnen. En hij heeft de dood overwonnen. En daarom kan het ook vandaag nog klinken. Hij is de opstanding en het leven. De weg, de waarheid en het leven. Zie de mens. O heerlijk mag die heelmeester juist daar nu staan. En hij is ook vandaag nog. Dat we hem mogen aanroepen. En mogen we weten, ja, hij is het die doden het leven geeft. Ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En daarom zei ik, ja, wat gebeurt er nu als we zijn stem horen? als zijn stem klinkt, als hij zo spreekt en die boodschap laat uitgaan, o, dan gaan de banden waarin we gebonden liggen, de banden van de zonde, de banden waarmee wij gebonden zijn aan de vorst der duisternis, dienstknechten van de zonde, onder de heerschappij van de zonde, die banden gaan kwellen en knellen. Dan wordt het juist tot smart. Dan gaan we iets van die nood zien, dat we die banden zelf niet kunnen verbreken. En dat we zelf die kwaal, die zondekwaal, niet tot genezing kunnen brengen. Maar dan wordt het juist dat de Heere gaat laten zien dat er bij hem genezing, dat er bij hem doen aan is. Genees mij, red mijn leven. En als er dan ook vandaag zijn die zeggen, ja, maar ik ben zo onbekeerd. Ik kan me toch niet bekeren? Nee, inderdaad. Dan ben je zo verlamd, net als die man daar. Verlamd. En je kan niet gaan, je kan je ook niet bekeren. Maar denk erom dat je daar niet de Heere de schuld van geeft. Ja, maar dat doe ik toch niet? Ja, maar dat doe je wel als je dat als een excuus gebruikt. Want je bent geschapen om naar hem te gaan, om tot eer van zijn naam te leven. En dat je het niet kunt, oh, dat is je eigen schuld. Heere, bekeer mij. Dan mag je ook met die kwaal. En dat het je tot schuld is, dat je niet kan lopen, dat je niet kan geloven, dat je niet kan bidden. En dat je moet zeggen, och, alles is schuld. Heere, help mij, red mij. Ja, dan mag je tot de Heere zeggen. En heb je dat wel eens gezegd? Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Want dat heeft de Heere zelf juist geleerd. En dat wil hij zelf ook leren. Dat mag je de Heere vragen. Heere, zeg tot mijn ziel. Dat is zo heel persoonlijk. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Ik ben uw heel, meester. En ach, zou er dan voor de Heere één ding onmogelijk zijn? Om ook uw harde hart te verbreken, uw vijandig hart in te winnen, want dan word je zondaar voor God. Dan moet je buigen en breken, inderdaad. Maar dan kan de Heere geen onrecht meer doen. Nee, hier ligt het onrecht. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Maar Heere, help mij, red mij, genees mij. We gaan letten op de nabehandeling. De nabehandeling die die grote heelmeester geeft, dat is ook zo onderwijzend. Daarna, na die genezing, vond Jezus hem in de tempel. Want we lezen, terstond werd die man gezond en nam zijn beddeken op en wandelde. Hij rolt dat matje, dat matras waar hij op gelegen had, dat rolt hij op. Hij heeft er de kracht voor. En dat matje, dat matras waar hij eerst op gelegen had, hij rolt het op en nou draagt hij dat matrasje. Oh, wat een wonder. Door die grote heelmeester gedaan. En dan loopt hij. En dan gaat hij naar huis? Nee. Hij gaat naar de tempel. En als hij daar loopt met dat matrasje, met dat matje waar hij op gelegen heeft, dan zien de Joden het. Wat is dat? Het is Sabbat vandaag. En moet je kijken, daar loopt die man. Nou, dat mag toch niet? Man, weet je niet dat het Sabbat is? Ja, die vrome Joden, ze zien alleen maar dat deze man een zonde doet. Je mocht op de Sabbat wel naar Bethesda, kennelijk. En het gebeurde misschien ook wel dat op de Sabbat dat water in beroering kwam. Dat er een genezing plaatsvond. Maar een bedje dragen op de Sabbat, oh, dat is helemaal verkeerd. Zeiden de Joden dat nou zomaar? Nee, dat zeiden ze niet. Dat konden ze onderbouwen, hoor. Dat zeiden ze niet zomaar. Esra en Ezechiël, die hadden dat al gezegd. Dat je geen last mocht dragen op de Sabbat. En dat weten ze dus, daarom zeggen ze dat. Maar hoe zit het dan? Doet die man dan echt zonde? Hoe zit het dan? Nou, als Esra en Ezechiël dat zeggen, en als er op andere plaatsen dat gezegd wordt dat je geen last mag dragen op de Sabbat, dan is dat een last dragen om iets te verplaatsen, om dus iets van de ene plaats naar de andere te brengen. En dan bedoelen ze daarmee dat ze niet met wat goederen mochten lopen op de Sabbat, om die weg te brengen, om dat te verkopen, want dat gebeurde op de Sabbat. Dat ze dingen gingen verkopen. En daarom juist, zie je wel, maar ze halen het helemaal uit hun verband. En dan zie je, ja, de ware bedoeling van de Sabbat, wat is de ware bedoeling van de Sabbat? Dat we zouden rusten van onze werken en dat we God zouden verheerlijken op de Sabbat. En dan zie je, ja, dan zien we ook vandaag dat er veel dingen gebeuren. De woonboulevards die zijn gewoon open en er wordt al meer gewerkt om de winkels ook gelegenheid te geven om open te zijn. En dan zeg je, nee, dat is de bedoeling niet van de Sabbat. Dat is de bedoeling niet. Hoe besteden wij de zondag? En dan voelen we, ja, de catechismus leert ons dat heel duidelijk. Dat we dan op de Sabbat, ja, de prediking van het woord mogen hebben. En dat we dat ook mogen zoeken. En dat er mag op de Sabbat gepredikt worden. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. De man van smarten. De mens. O, dan mag gewezen worden op de rust die er overblijft, de Sabbatsvrede, die er overblijft voor het volk van God. En dat we daarom de roeping hebben om al de dagen van ons leven te rusten van de boze werken en de geest Gods in ons te laten werken. En dat er iets van het beginsel van die eeuwige Sabbat hier reeds ervaren mag worden. En daarom, de Heere gaat deze man een heel persoonlijke nabehandeling geven. Jezus vond hem in de tempel. Daar moet je goed op letten. Dus hij vond Jezus niet. Nee, maar Jezus vond hem. Dan zie je in het genadewerk, daar mag je altijd zien hoe de Heere de eerste is. Als het van ons afhing, daar kwam er niets van terecht. Maar dat is juist dat wonder van die verkiezing, verkiezende genade, dat de Heere omziet naar mensen. En dat de Heere ook in deze persoonlijke nabehandeling als die grote heelmeester hem vindt. Hij heeft waarschijnlijk de Heer Jezus niet gekend. Maar Jezus vond hem in de tempel. En daar is hij naartoe gegaan waarschijnlijk om naar de priesters te gaan, om te laten zien dat hij genezen is. En om de offers te brengen, de dankbaarheid te brengen, want dat was ook een voorschrift. En dan mocht je ook in de tempel offers van dankbaarheid brengen als je genezen was. En misschien dat hij daarom daar wel was. Maar in ieder geval, de Heere gaat hem bewust opzoeken. Heel persoonlijk gaat hij als die grote heelmeester naar hem die geen mens had. En de Heere gaat dus in die nabehandeling hem bepalen bij wat er gebeurd is. Zie, staat er. Dat is, let erop. Ga er niet aan voorbij. Zie, gij zijt gezond geworden. Wat betekent dat? Dat betekent, hij mag dat niet vergeten. Hij mag niet overgaan tot de orde van de dag, zoals veel mensen gaan doen. Ja, ik ben gezond weer. Ik mocht weer terugkomen uit het ziekenhuis. Het ging allemaal goed. Ik ben gezond. En dan zeg je ja. En misschien zijn er wel mensen die zeggen ja, ik ben gespaard vanwege bij een ernstig verkeersongeluk. Het is nog een wonder dat ik er zit en dat ik er nog ben. En als je denkt aan de watersnoodramp, oh, we zijn nog verlost, we zijn nog gered. We zitten vandaag nog, 60 jaar later, zitten we nog hier in de kerk. We zijn nog gered. En dan zegt de Heere dat, dat moet je niet vergeten. Zie, gij zijt gezond geworden. Vergeet niet één van mijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Want de Heere weet hoe oppervlakkig we zijn. Hoe gemakkelijk we weer verder gaan. En hoe zijn vele mensen, wat is er nou gebeurd? Die dominee heeft het gezegd daar in Stavenisse. Is er nou bekering gekomen? Heeft het ons op de knieën gebracht? En dan voel je wel, dan is het ook belangrijk en nodig. Waar heeft het je gebracht? Zie, gij zijt gezond geworden. Je bent er nog. Maar heb je dat ook mogen zien als een wonder van Gods genade, dat je daar nog mag zitten en dat ik hier nog mag staan? Een wonder, toch? Zie, gij zijt gezond geworden. Vergeet het toch niet. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat je er nog bent. Het zijn zijn barmhartigheden die geen einde hebben genomen. Gij zijt gezond geworden. Je bent weer hersteld. Maar heb je er nou ook iets van geleerd? Waar heeft het je gebracht? Want dat is het van tweeën één. Het is of. Het is net als met het woord van God. Als dat gepredikt wordt, het is een reuken des levens ten leven, of een reuken des doods ten dode. En als je nou gezond geworden bent, hersteld bent, en als je nou nog bent die je bent en nog in het heden der genade bent, waar heeft dat je gebracht, waar brengt het je? Dat de Heere nog met zijn genade, met zijn bewarende hand over je was. Je hebt het woord van God gehoord. Je hebt de prediking gehoord, zondag aan zondag. Maar als het nou niks gedaan heeft, als het nou geen uitwerking heeft gekregen door Gods geest van bekering en geloof, oh, dan zal het in eeuwigheid tegen u moeten getuigen. Al die weldaden. Dat je zegt, ja, hoe, ik heb het zo mogen ervaren als een wonder dat ik nog weer thuis kwam en dat ik nog weer uit het ziekenhuis kwam en dat ik na die operatie nog er doorheen kwam. Maar dan zal het nog tegen je getuigen als het nou verder geen vruchten heeft gebracht van bekering en geloof. En daar ziet de Heere nou zo naar uit. Want ik zei al, hij doet nooit iets zonder bedoeling. En hij bedoelt ermee, hè, om je aan hem en aan zijn dienst te verbinden voor het eerst of opnieuw. En daarom zegt deze man, zegt de Heere ook als die grote heelmeester, in die persoonlijke nabehandeling, zondig niet meer. Opdat u niet wat ergens geschiedde. En dan kunnen er allerlei discussies ontstaan over het verband met ziekte en zonde. Bedoelt de Heere dat die man een hele ernstige zonde heeft begaan in zijn leven? Het kan best zijn dat het ook zo is geweest, maar we weten dat niet en daarom moeten we er maar vanaf blijven. We moeten maar niet te gauw klaarstaan met onze meetstokken en onze duimstokken, om het maar even precies te zeggen, net als die vrienden van Job. Hè, van, oh, bij Job, dan is er meer aan de hand, hoor. Pas op, de Heere alleen, die weet wat er aan de hand is. Die weet wat er aan de hand is in je leven. Maar als de Heere nou zegt, zondig niet meer, dan laat de Heere zien dat juist die zonde scheiding maakt. Dat die zonde, wat is het gevolg van de zonde? Die werkt de dood. De eeuwige dood. En dan zeg je, dat is juist waar de Heere nou voor waarschuwt. Ga niet verder op je zondige levensweg. Ga niet verder met je handhaven van jezelf. Breek toch met die zonde. En misschien zijn er bij u wel van die hele specifieke zonden waar je niet mee wil breken. Maar zoek in de weg van bekering en geloof die heelmeester te kennen. En daarom laat de Heer ook zo nog horen. Zondig niet meer, want hij weet, ja, die zonde stelt je schuldig tegenover God. Daar kan je niet mee voor God bestaan. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. En daarom, eigenlijk, ga niet langer door met dat zondigen. Zo kan het ook vertaald worden. Breek ermee. Opdat je zo mag zien. Die heelmeester, zie de mens. De mens. De man van smarten. Die de krankheden op zich heeft genomen. En daarom kan er genezing zijn. En daarom kan er vertroosting zijn uit zijn wonden. En wat zegt de Heer er dan ook bij? Opdat er niet iets ergers geschiedde met u. Wat zou dat zijn? Niet iets. Wat zou de Heer nou bedoelen? Niet iets ergers. Dat hij weer ziek zou worden. En dat hij levenslang misschien zo ziek zou worden. Zou de Heer dat bedoelen? Kijk, het is erg als je vader of je moeder er niet meer is. Of je broer of zuster of geen kinderen. Maar het allerergste, dan zeggen we wel eens, ja, ik heb geen mens meer. Maar het allerergste is, als je dan door die doodsjordaan moet. En je hebt geen borg voor je schuld. Oh, als je er alleen door moet. Onbekeerd, onverzoend. Iets ergers, het allerergste. Dat is dan de eeuwige dood. De eeuwige ondergang. De eeuwige verlatenheid. Dat zal het gevolg zijn. Dat zal het allerergste zijn. En dan is er geen terug meer. Dan is er geen weg van bekering meer. Dan is het te laat. Denk maar aan die rijke man. Die zijn goed in dit leven had gehad. En hij sloeg zijn ogen op in de hel. De eeuwige dood. O, daar waarschuwt de Heere ons nog voor. En daar waarschuwt de Heere ook vanmorgen nog voor. Opdat er niet iets ergers met u geschiedde. Hoort u dat? De Heere heeft geen lust in je dood, in je ondergang. Maar hij heeft daarin lust dat je je bekeert en dat je leeft. En dat je zoekt hem te kennen. Als die grote heelmeester. En dan moest die man zeggen, ik heb geen mens. Maar dan zegt de Heere, zie de mens. Amen. we de Heere danken en bidden. Heere, zo komen wij voor uw heilig aangezicht aan het einde van deze morgendienst. Heere, we hebben het gehoord. Hoe gij de grote heelmeester, o Heere Jezus Christus, daar Bethesda tot een Bethesda wilde worden en wilde maken. En die heelmeester bent u nog. Ja, u roept het toe. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. U bent nog die heelmeester, want u hebt de krankheden op u genomen, o Heere Jezus Christus. En door zijn krankheden is er nu genezing, is er heil, is er redding. En dan moest Pilatus het zeggen, zie de mens, spotkoning. Maar Heere, dan mag uw volk en kinderen inderdaad daarin zien, de mens, de tweede Adam, die de weg wilde gaan van Gethsemane, Gabbata naar Golgotha. Heere, laat dat ook in deze lijdenstijd ook de overdenking zijn. Leer ons zo uw lijden recht betrachten en schenk ook zo de werking van uw geest. Breng ons ook aan de avond van deze dag nog weer in getrouwheid hier samen in dit uw bedehuis. Heere, doe verzoening over de zonde, bewaar ons voor de zonde en wil ons horen en verhoren, alleen uit genade om Christus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 146 en daarvan het zesde vers. Wij noemden u Psalm 146. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Psalm 146, het zesde vers zingen we als onze slotzang. Uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede. Amen.